Goedemorgen, gemeente en gasten. Allemaal van harte welkom bij deze dienst waarin dominee Van Laar uit Rhenen zal voorgaan. In deze dienst houden we voorbereiding op het heiligavondmaal dat we aankomende zondag hopen te vieren. De organist is vanochtend Denise van de Streek. Er is vanochtend ook weer kindernevendienst en de kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 3... die mogen straks naar de consistorie hierachter en die van groep 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. De bloemengroet. De bloemen hier naast mij die gaan vandaag als groet van ons allemaal naar mevrouw Van Ree van Nieuwenhuizen, Smitsakker 10. Dan iets over de actie Kerkbalans van dit jaar. Het thema is ook dit jaar: geef vandaag voor de kerk van morgen. Als u gemeentelid bent, dan heeft u als het goed is afgelopen week de Kerkbalans envelop ontvangen. Uw antwoord wordt deze week weer bij u opgehaald. Dan iets over de week van gebed, want die start namelijk nu, vandaag. En dat zal in deze dienst waarschijnlijk ook nog wel naar voren komen. En in Heteren loopt deze week van gebed door tot en met aanstaande vrijdag, de 24e. En christenen over de hele wereld die komen in deze week samen om te bidden voor eenheid in onze wereld en samenleving. En om stil te staan bij het thema: ja, ik geloof. Ook in Heteren willen we graag weer meedoen en er zijn een aantal gebedsbijeenkomsten daarvoor gepland, waarvoor we u bij deze van harte uitnodigen. Kijk voor concrete informatie hierover op de website of in het laatste kerkblad. Dan iets over de collecten. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte is vandaag bestemd voor het werk van Fineke Jansen in Bolivia. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied gaan we nu staande zingen Psalm 89, vers 1 en 7 uit de oude berijming. Wens u alle hier in de kerk en die thuis meekijken via Kerkomroep een rijk gezegende dienst toe. Thank you.
We zullen een ogenblik stil zijn. Onze hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat werken, niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gezang 328. De versen 1, 2 en 3, gezang 328. Omdat u volgende week het heilig avondmaal zult vieren, lees ik vanmorgen het eerste deel van het avondmaalsformulier. gemeente van Christus, hoort de woorden der inzetting van het heilig avondmaal, zoals beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzeggingen uit, brak het en hij zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd was afgelopen. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Gemeente van Christus, opdat wij tot onze troost dit avondmaal mogen vieren, is voor alle dingen nodig dat we ons op de juiste manier beproeven. Ten eerste bedenken en ieder zijn zonden, opdat hij zichzelf misthaagt en zich voor God verootmoedigt. Ten tweede onderzoeken en ieder zijn hart of hij de stellige belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden zijn vergeven in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande Heer. Ten derde beproeven ieder zichzelf of hij gezind is voortaan met zijn hele leven prachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en voor zijn aangezicht oprecht te wandelen. Eveneens of hij zonder huichelarij alle vijandschap, haat en nijd van harte wil afleggen en een ernstig voornemen heeft om voortaan in prachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen die zo gezind zijn wil God zeker in genade aannemen en voor waardige deelgenoten aan de tafel van Christus houden. Die daarentegen het getuigenis van de geest van zonde en vergeving niet gelooft en zich van zijn zonde niet bekeren wil, vermanen wij zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hem dat hij geen deel heeft in het Rijk van Christus. Dit betreft alle die afgoden in welke gestalte ook voor de Heer in de plaats stellen of God op eigenwillige manier vereren. Die de naam van de Heer door vloeken of op andere wijze misbruiken. Die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten. Die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten. Die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn. Die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten. En zich niet met hen willen laten verzoenen. Die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren. Die hebzuchtig, verkwistend of verslaafd zijn. Die leugenaars en roddelaars zijn. Kortom, allen die zich in woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van het avondmaal dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Omdat het oordeel van God en de straf van God over hen niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt onze broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal gaan mocht dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal omdat we onszelf volkomen en rechtvaardig achten. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom, al vinden we in onszelf nog vele gebreken, geen volkomen geloof, nochtans mogen we verzekerd zijn dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijze en drank waardig en deelachtig wil maken. Tot zover lezen we het avondmaalsformulier. We zingen nu Psalm 130, het tweede en het derde vers. Psalm 130, 2 en 3. Voordat wij de schriften openen, roepen we God aan om zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, we danken u dat wij vanmorgen hier terecht kunnen. Want dit is toch uw huis, vluchtheuvel in de tijd, een plek om te schuilen. Heer, we belijden u dat we dat zo nodig hebben. Want midden in deze wereld is het vaak guur en koud. En er gebeurt zoveel in deze wereld dat we ons hart vasthouden. Er is zoveel verwarring, dreiging, geweld, oorlog, honger. Er is zoveel verdriet en zoveel aan de hand dat we er soms bang van worden. U kent de onrust van ons hart, ook om ons eigen bestaan. Er is ook bij ons soms zoveel aan de hand. En daarom bidden we van u. Wilt met uw woord tot ons komen. Dat het uw verlossend woord zal zijn dat ons aanspreekt. Als we stilstaan bij de verdeeldheid van de christenen, ook hier in Heteren. Dat we willen stilstaan bij de kracht van het gebed die de eenheid bewerkt en mensen samenbrengt aan de voeten van Jezus. Heer, we bidden u ook voor het heilig avondmaal volgende week, dat we daar ook door de verkondiging naartoe worden geleid. En wilt u ons alles overmorgen bij de hand nemen, leid ons door uw geest en breng ons waar u ons hebben wilt, aan de voeten van Jezus. Leer ons om te buigen voor hem, om klein te worden, om neer te dalen vanuit de hoogte waar we soms zitten. Maak ons klein voor u, Heer, zodat u ons met uw gaven kunt vervullen. Hoor ons gebed als we u bidden om de opening van het woord en om de verlichting met uw geest, opdat wij als uw gemeente zullen horen. We vragen het u in Jezus' naam. Ook als we bidden voor de kinderen in de nevendienst en voor de leiding, hier wilt u ook hen bedenken, want ook zij hebben uw leiding in het bijzonder nodig. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen naar de kindernevendienst. En de kinderen van groep 1 en 2 en 3 die gaan dan naar de consistorie. En de kinderen van 4 tot en met 7 die mogen naar de vluchtheuvel. Goeie dienst gewenst en tot straks. Gaan wij nu lezen uit het evangelie zoals Marcus het beschrijft in hoofdstuk 2. Marcus 2, vanaf vers 1. Na enkele dagen kwam Jezus opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten door 4 mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde zoon: uw zonden zijn u vergeven. Er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart: waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat ze zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is makkelijker tegen de verlamde te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat had opgenomen, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat ze allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. En zij zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover de schriftlezing en ook de lezing van de tekst. We willen zingen als inleiding op de verkondiging, lied 291, het eerste en ook het tweede vers van lied 291. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat een sensatie. Zoiets heeft men in Capernaum nog nooit meegemaakt. Mensen staan met open mond te luisteren naar Jezus die het woord van God verkondigt. Ze willen daar niets van missen. En het huis waarin ze zaten is overvol. De mensen verdringen elkaar. Maar dan ineens gebeurt er iets raars. Jezus valt stil. En hij kijkt omhoog naar het stof dat daar neerdwarrelt. Het plafond wordt opengebroken. En er wordt een man neergelaten op een brancard. Zullen we maar zeggen, tot vlak voor de voeten van Jezus. Een vreemde manier om binnen te komen. Het huis wordt compleet verbouwd. Waarom komt die man niet gewoon door de voordeur, net als iedereen? Dit is toch geen manier? Dit is huisvredebreuk, een inbraak op klaarlichte dag. Hinderlijk voor de kerkgangers en hinderlijk voor de Heer Jezus. Maar tegelijk ook wel spannend. Wat zal Jezus doen? Geeft hij die man een standje? Stuurt hij hem weg? Iedereen houdt de adem in. Nou, u kent het verhaal, u weet dat die man verlamd is aan zijn beide benen. Een paralyticus noem je dat. Lopen kan hij niet, zodat hij zijn leven moet slijten op een soort matrasje. Dat is natuurlijk geen leven. En op eigen kracht kan hij zeker niet tot Jezus komen, dat gaat hem nooit van zijn leven lukken. Ook al niet omdat de menigte bij de deur hem niet doorlaat. Maar hij heeft goede vrienden. 4 vrienden die hem dragen. En die het dak bereiken via de open trap aan de zijkant van het huis. Heel vindingrijk. En ze schamen zich niet voor hun zieke vriend. Dat vind ik wel heel mooi, hè? En dat ze hem zomaar mee omhoog zeulen. Ze schamen zich er niet voor dat ze Jezus zoeken. De mensen hebben nu altijd wat te zeggen, toch? En ze zeggen tegen elkaar, dan moeten we overheen stappen. Want hun vriend is ziek en ze laten hem niet zakken. Als ze hem laten zakken, tot bij de, voor de voeten van Jezus. Want alleen Jezus kan wat voor hen doen. Dat is hun geloof. 4 sterke kerels met hun zieken. Samen 5 man sterk. Een echte vriendenclub. Ik heb dat eens nagekeken en ik had dat nooit zo gezien. Dat was mij niet opgevallen. Maar het getal 5 staat voor broederschap. Eenheid. In de oudheid was het regel dat een genodigde op een feest 4 vrienden meebracht. 4. En met die ene, dan ben je er met z'n 5. Denk maar aan Jezus, de bruiloft van Cana, die daar aanwezig was met 4 van zijn leerlingen. Samen 5. In de gelijkenis van de bruiloft zijn er 5 wijzen en 5 dwaze meisjes. En een dienst in de synagoge kan pas doorgaan als er midjan gemaakt is. 10 mannen moeten aanwezig zijn voor de dienst kan doorgaan. 10, dat is 2 keer 5. Hier dragen 4 mannen hun vriend tot aan de voeten van Jezus. Samen 5. Een mannenclub. Maar je zou ook kunnen zeggen dat is het beeld van de kerk. Het gaat hier om dragen en om gedragen worden. Je draagt elkanders lasten. Je laat elkaar niet vallen. Je bent broers en zusters van elkaar. Een gemeenschap van de kerk. Wat een zegen als er mensen in je omgeving zijn die een beetje op je letten. En die voor je zorgen als je zelf niet meer kunt en machteloos bent. Als mantelzorgers om elkaar dragen en gedragen worden. Het is trouwens niet makkelijk om je te laten dragen. Je kunt beter dragen dan gedragen worden. Je stelt het zo lang mogelijk uit om toe te geven dat je machteloos bent. Je doet liever de dingen zelf dan dat je je hand ophoudt. Dan dat je je vragen moet, willen jullie me dragen? Ik heb me dat eens ingedacht, maar dat lijkt me niet meevallen. Deze man heeft misschien ook wel geprotesteerd. Een verzet gepleegd. Wie zou zich nou niet opgelaten voelen? Wie zou zich nou niet schamen om te worden gedragen op zo'n onbenullig matrasje voor het oog van de menigte? Eerst die trap op en dan zo naar beneden. Zie het voor je. En dat je daar dan terechtkomt op de grond. En al je naakte hulpeloosheid en je kwetsbaarheid. En hoe de mensen allemaal naar je kijken. Maar de vrienden die bleven aandringen en die hielden vol, zodat hij zich tenslotte liet dragen door zijn sterke vrienden. Maar dat niet alleen, hij liet zich ook dragen door het geloof van die vrienden. Die vrienden die geloofden in de plek van hem, denk ik, aanvankelijk. Zodat hij zei, neem me dan maar mee en breng me maar bij Jezus. Als het niet kan door de voordeur, dan maar door het dak. Mooi is dat, hè, zo'n vriendenclub. 5 man. Beeld van de kerk, van de christelijke gemeente. Deze vrienden, die brengen de zieken niet zomaar ergens, maar bij Jezus. Kijk, en dan komt hij omlaag. Heel voorzichtig laten die mannen het touw vieren. Een inspannend werkje. En omdat het warm is met al die mensen in het huis, krijgen ze het er warm van. Hun hoofden lopen rood aan. Rood, de kleur die hun geloof verraadt. En de Heer ziet dat. Hij ziet het geloof van die mannen. Hij ziet hoe ze zich inspannen. Hij ziet hoe ze alles over hebben voor hun vriend. Ze gaan er roeien en ruiten. Maar het belangrijkste wat de Heer ziet, dat is hun geloof. Hun geloof, dat is de verwachting die ze hebben van Jezus. Dat die iets doen kan voor hun zieke vriend. Jezus ziende hun geloof, staat er. Zelf staan ze machteloos bij deze zieke vriend. Wat kun je doen? Maar Jezus is niet machteloos. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Dat zongen we net. Maar zo is dat. Op Jezus is al hun hoop gericht, vandaar deze gewaagde actie met hun vriend door het dak. Maar dus ook de hoop en het geloof van die zieke. Het geloof van de zieke die afdaalt en die zich laat neerleggen op de grond. Het is nu ook zijn geloof geworden. En als hij daar zo neerligt, dan... Ja, dan kan hij niet lager zakken. Hij ligt er op de bodem. En hier kan iedereen hem zien in zijn naakte hulpeloosheid. En dat moet je maar durven. Om zo aan de voeten van Jezus te worden neergelegd. Ik weet niet of ik het wel zo 1, 2, 3 zou willen. Hè? Zou je dat willen? Zo, daar zo terecht te komen. En dat iedereen dat kan zien, hoe hulpeloos je bent. Dat moet je maar willen, hè. Maar die zieke man, die gelooft dat Jezus hem helpen kan. Dat hij hier moet zijn. dankzij het geloof van zijn vrienden. Zij hebben hem meegedragen in hun geloof en hij heeft zich laten dragen. Want dat kan, hè, dat je het zelf niet meer gelooft. Dat je door de moeite en de tegenslagen van het leven murf geraakt bent. Bidden. Je hebt dat toch zo lang al gedaan, vanaf je kinderjaren, maar ja, als het niet helpt, ik kan me voorstellen dat je er dan mee ophoudt, hè. Want God hoort niet. En dan zou je het willen, je hebt het geloof in God verloren. En dat kan. En zo lopen er vast ook heel wat mensen rond in heteren, die de kerk voorbij gaan omdat ze teleurgesteld zijn. Het geloof zijn ze kwijtgeraakt onderweg. Misschien wel tot hun verdriet en verbijstering. God, waar bent u? Maar wellicht wordt uw gebed en uw geloof hun redding. Toen dacht ik van de week, toen ik me voorbereidde op deze dienst in verband met de gebedsweek voor de eenheid van de christenen hier. Wellicht dat uw gebed en uw geloof tot zegen zal worden voor al die mensen hier die normaal hier voorbij lopen. Bid voor elkaar, zegt de apostel. Bid u voor anderen. Want er kunnen misschien wel tijden komen waarin u het geloof kwijtraakt. En dat anderen voor u moeten bidden en geloven. In deze gebedsweek zult u stilstaan bij mensen die het bidden hebben opgegeven. Maar wellicht zult u voor hen bidden. Zult u hen dragen in het gebed en hen meenemen naar Jezus toe. En wellicht zal Jezus dan uw geloof zien. Omdat u iets verwacht van het bidden. U houdt niet voor de grap een gebedsweek, maar u verwacht daar iets van. Dat is uw geloof, toch? U gelooft dat u hebt voor uw dorpsgenoten, voor uw vrienden die hebben afgehaakt. Voor uw kinderen die er niks meer mee hebben. Jezus ziende hun geloof. Dat kan, dat bestaat. En dat uw geloof en uw gebed aanstekelijk werkt voor anderen. En dat iemand zegt op een gegeven moment, neem je dan maar mee naar Jezus toe. Aan zijn voeten. Want daar moet u wel zijn. Met uw vrienden en vriendinnen. Daar moet je zelf ook zijn. Aan de voeten van Jezus. Het gevaar bestaat dat we de mensen van buiten de kerk in willen bidden. Dat zou mooi zijn, hè? Als dat zou lukken. Dat we zouden scoren, in deze gebedsweek. En dat we resultaat willen boeken. Maar ja, mensen worden niet per se gered als ze hier in de kerk komen. Mensen worden gered als ze aan de voeten van Jezus belanden. Daar waar u hen neerlegt en waar het plantje van het geloof misschien voorzichtig weer opleeft. Of misschien wel voor het eerst begint te leven. Jezus ziet hun geloof, het geloof van wie dragen en wie gedragen worden. Beeld van de kerk, zei ik. Hopelijk ook van de gemeente hier in Heteren. Beeld van mensen die elkaar niet in de weg staan, maar meenemen naar Jezus toe. Want dat kan ook. Dat mensen elkaar in de weg staan om tot het geloof te komen. De menigte die om Jezus heen staat, om te horen, geeft geen enkele ruimte aan die verlamde man. Mensen doen geen stap opzij. Ze blijven gewoon staan waar ze staan. Wel nee, niet opzij. Hè, want ze kennen hun dorpsgenoot. Oh, zeggen ze, dan heb je hem weer met die benen. Die heeft dat op zijn kerfstok. Dat is een man met een verleden. Wij weten niet wat. Maar dat moet wel. Anders was hij niet verlamd. En was hem dit niet overkomen. Je kunt toch zien dat God hem heeft gestraft. Want er gebeurt geen ding bij geval. Hij zal het er wel naar gemaakt hebben. Zo redeneren soms vrome mensen. Die God overal bijhalen. Zo praten de mensen, zo denken de mensen in Capernaum. En ze doen het genadeloos, letterlijk. Zonder een greintje mededogen. En dat doet pijn, dunkt mij. Kijk, dat die man zijn benen niet meer kan gebruiken. Dat hij verlamd is. Dat is wel een dingetje, hè? Dat is vreselijk. Dat is voor zijn leven. Maar dat de mensen hem als een zondaar nawijzen en wegzetten. En dat ze zo over hem praten. Dat is misschien nog wel erger. Alsof het zijn schuld is. En God deze handicap heeft bedacht om hem te straffen. Nou, zouden die gezonde mensen zoveel beter en heiliger zijn dan hij. Dat er zo over je gepraat en geoordeeld wordt, dat maakt een mens natuurlijk wel verdrietiger. Het kan zo ver komen dat iemand het zelf ook bijna gaat geloven. Wie weet, is het echt, in het echt wel een straf van God? Misschien is God wel even genadeloos als de mensen hier. Dat zou je bijna kunnen denken als iedereen het zegt. Dan ga je het nog zelf geloven ook. Maar Jezus. Jezus praat anders. Hij ziet het geloof van deze mannen. En tot die verlamde zegt hij: Zoon, kind, uw zonden zijn je vergeven. En daarmee verzekert Jezus hem van de barmhartigheid van God. Liefdevol noemt Jezus hem zoon. Je bent een geliefd kind van God. Geen woord van bestraffing komt er uit zijn mond. Maar, zou die man daar nou echt blij mee zijn geweest? Hij komt toch bij Jezus voor zijn benen? Hij komt toch niet voor zijn zonden? Weet u, Jezus zal hem straks ook genezen. Sta op, zal Jezus zeggen, en dan mag hij opstaan als uit de doden. En dan zal hij aan zijn lijve ervaren dat de Zoon des mensen alle macht heeft. Ook om te genezen. Maar eerst moet deze man weten dat hem zijn zonden zijn vergeven. Dat hij een kind van de Vader is. Dat hij er helemaal bij hoort. Of je nou gezond bent. Of niet sportief of gehandicapt. Simpel of geleerd. Het allerbelangrijkste van je leven is dat je bemind wordt. Dat je dat weet. Dat je Gods armen liefdevol om je heen voelt. Daar knapt een mens van op. Dat is onmisbaar. Want dat geeft je vleugels. Zelfs als je moet leven met een beperking. Want zonder de liefde van God blijf je leeg. Somber, ook al markeer je niks, al haal je medailles op de Olympische Spelen. Zonder deze goddelijke, vaderlijke liefde, dan heb je nog niks. Dus dat is het eerste. Zoon, je zonden zijn je vergeven. Maar die schriftgeleerden, die vrome broeders, die zijn in alle staten. Godslasteren zitten ze in hun baarden. Ze zullen Jezus daar straks om kruisen, niet om zijn wonderen, maar om deze godslastering, omdat hij de liefde van Gods vergevende liefde predikt. Wie is deze dat hij zonde vergeeft, zeggen ze. verachtelijk en neerbuigend spreken ze over deze. En daar bedoelen ze Jezus mee. Ze denken, weet hij dan niet wie die verlamde is? Dat die een groot zondaar is? Het past nou eenmaal niet in hun theologie, in hun systeem dat ze gemaakt hebben. Dat iemand zo kan worden vrijgesproken, dat gaat er bij hen niet in. Jezus voelt niet genoeg van het gewicht van de zonde, vinden zij. En Jezus doorziet hun gedachten. En hij daagt hen uit. Jezus zoekt zelfs de confrontatie. Hij gaat hen niet uit de weg, als het moet. Hij zegt, wat is makkelijker, de zonde vergeven of iemand genezen? Nou, de vergeving is natuurlijk veel moeilijker. Je hoort wel meer van wonderbaarlijke genezingen, toen ook al. Maar zonde vergeven, dat kan niemand, dat is Gods werk. Om nou te demonstreren dat Jezus alle macht heeft ontvangen van God, volmacht, legitimatie, ook de macht om te vergeven, daarom roept hij de zieke toe, sta op en neem uw matras op. Nou, tot zover dit verhaal van vanmorgen, maar in de tekenen van brood en wijn worden ook wij verzekerd van Gods barmhartigheid. Jezus heeft dat zelf ingesteld. Aan het kruis heeft Jezus al onze schuld weggedragen. Het Lam God dat de zonden van de wereld wegdraagt. Uw zonden, broeders en zusters, uw zonden worden u vergeven. Er weten mensen die daar iets van zal zeggen. En dat klinkt ook vanmorgen, dat zal volgende week klinken. Woorden rechtstreeks vanuit de hemel, geladen woorden met de volmacht van Christus. Geliefde kinderen van God, schrijft de apostel. Uw zonden zijn u vergeven. Misschien ook toch niet zo heel makkelijk om te geloven, zegt u. Nee, makkelijk misschien niet. Je moet aan de voeten van Jezus komen. Als een machteloos mens. We worden ook als goddelozen, niet als brave Hendrik, hè, als vrome mensen. We worden als goddelozen gerechtvaardigd. Als bedelaars worden we aan tafel genodigd. Je kunt niks meebrengen of inbrengen, bijdragen. Dat is allemaal niet aan de orde. Net als de verlamde man ben je machteloos, hulpeloos aan de voeten van Jezus. En dan moet je willen. En dat is niet altijd zo makkelijk om door de knieën te gaan en zo te komen hier naar voren. Maar in het geloof mogen we Gods genade ontvangen. En met lege handen mogen we aan de tafel komen. Laat ze maar leeg zijn. Want zo wil God ons vervullen met zijn goedheid. Armen en nullen wil God vervullen. Hij draagt en wij worden gedragen. Want zo gaat zijn liefde als de zon op over ons bestaan. Met alle gebrokenheid en met alle tekort. Maar in Christus staat nu alles bij u in het licht. En we weten ons gedragen door die goddelijke, onweerstaanbare liefde van God. Dragen en gedragen worden. Amen. Wij zingen nu een lied, gezang 454, vers 1 en 3. wil u voor mijn daggebed en in de voorbeden. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij komen vanmorgen tot u, omdat u ons zonen en dochters hebt genoemd, geliefde kinderen van God. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Gelet op wie we zijn, in ons denken en in ons doen. Heer, we zijn maar zondige mensen met allerlei vormen van gebrek en tekort. En dat u naar ons om wilt zien, dat u met ons te maken wilt hebben, dat u in Christus Jezus ons vrijspreekt van zonde, alsof we nooit iets verkeerds hadden gedaan. Dat gaat al ons verstand te boven. Maar laat het waar zijn in ons leven, Heere God, dat niemand het zal bestrijden. En dat we het ook zelf waar laten zijn. Dat we erin leren geloven, ook als we het soms kwijt zijn. Dat er dan anderen voor ons zullen geloven. Dat de anderen voor ons zullen bidden als we het hebben opgegeven. Om echt te bidden, met verwachting. Leer het ons opnieuw, Heere God. En geef dat de kracht vanuit zal gaan in onze omgeving als wij bidden voor anderen. Zoals in deze week van gebed. Geef dat de kracht mag zijn en verwachting van het gebed. En wilt u anderen dan brengen aan de voeten van Jezus. De beste plek. Omdat we dat zelf hebben ervaren. In al onze machteloosheid. Dat we daar worden gered. Hier wilt u zo het licht over ons doen opgaan, elke keer weer opnieuw, want wij verstrikken telkens weer in het donker. Heer, laat uw licht ons voorgaan, ook als we volgende week het avondmaal vieren. Dat we dan als kleine en arme mensen bij u aan tafel komen. En dat we dat willen. Terwijl anderen dat kunnen zien, dat we Jezus nodig hebben, dat we ons niet schamen, Heer. Zoals die man uit het verhaal zich niet schaamde om daarvoor Jezus neergelegd te worden. Om zich te laten dragen. Heer, wilt u zo dan bij ons zijn? Wilt u ons dragen? Onze zonden wegdragen? En geef dat we ons laten dragen door Jezus. Die de toegang heeft geopend tot het Vaderhuis. Heer, wilt u bij ons zijn in deze week van voorbereiding? Wilt u bij ons zijn in deze week die we ingaan? En we houden ons hart soms vast om wat er gebeurt in deze wereld. In het Midden-Oosten. Dus Israël en Gaza, dat er toch eindelijk vrede mag komen. Of iets wat erop lijkt, dat de wapens zullen zwijgen. En dat de mensen eindelijk daar geholpen kunnen worden. Heer, wilt u zijn met alle mensen die leven in oorlogsgebieden, in de Soedan, in Oekraïne. Heer, wilt u ook zijn met deze wereld waar politici en hooggeplaatste mensen de dienst uitmaken. Met die nieuwe president in Amerika, wilt u ook hem dan toch leiden, ondanks zichzelf, dat hij het goede zal doen. Voor uw kerk en voor de samenleving en voor de wereldvrede. Heer, zo bidden wij u om ontferming over deze wereld die u gemaakt hebt. Over de natuur die uw schepping is. Over alle mensen die u gemaakt hebt, uw kinderen. Heer, wilt u zo zijn met alle mensen die u niet kennen en die dreigen onder te gaan in hun nood en in hun verdriet, in hun verwarring. Heer, laat uw koninkrijk komen. Zo bidden wij het u in de naam van Christus die ons heeft geleerd te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, na de inzameling van de gaven en de collecte, is Psalm 149, het eerste vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.